Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst waarin vanmorgen voorgaat dominee Gerson Gilhuis uit Amsterdam. Gerson, fijn dat je weer in ons midden bent. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die deze dienst via de opname met ons meebeleven. En we wensen u een goed uur. De muzikale begeleiding is vanmorgen in handen van Hans Rijken. En daarbij zijn we blij dat Hans in de gelegenheid is om extra te begeleiden. Want onze pianisten Wim en Ton moeten helaas door omstandigheden verstek laten gaan. En Hans kan gelukkig af en toe zo'n begeleidingsbeurt invullen. Daar zijn we blij mee. Aanstaande vrijdag 4 september is hier in de kerk een uitvoering van de Johannes Passion van Bach. 4 april, ja. Hallo. De Johannes Passion wordt uitgevoerd door het barokensemble Eik en Linde onder leiding van Henk Verhoef en de Vesperkantorij Nieuwedam onder leiding van Koos Lid. Daarbij is aangegeven wie zich in hart, verstand en ziel durft te laten raken, zal het geheim ervaren van de werking die Bach's Johannes Passion kent. De toegangskaarten zijn €25 en het begint om 8 uur. Mocht u vrijdag niet kunnen en u zou het passieconcert toch graag willen horen, dan is er ook nog een mogelijkheid zaterdag 5 april, 's avonds om 8 uur in de Bethelkerk en zondagmiddag om 3 uur in de Nieuwedammerkerk in Amsterdam-Noord. Dan de gebruikelijke mededelingen. De mand voor de voedselbank staat als vanouds naast de hoofdingang in afwachting van de houdbare spulletjes die hij van u mag ontvangen. En die kunt u ook meenemen om op vrijdagochtend, waarbij de kerk vanaf 10 uur open is voor mensen die even in de stilte van de kerk willen vertoeven of hiernaast in het BSC een kopje koffie willen drinken. De bloemen die hiernaast staan, die zijn vandaag voor mevrouw Ellie Slob Pipping. En ze krijgt erbij een hartelijke groet en een bemoediging van ons hier vanuit de kerk. Volgende week zondag gaat voor onze eigen predikant Sjaak Visser. Mag ik u voorgaan in gebed? Eeuwige God, ook vanmorgen is deze wat kleine groep mensen toch weer bijeengekomen op zoek naar uw bron van vrede en gerechtigheid, mededogen en erbarmen. We hopen dat te vinden in dit uur waarin het verhaal over u wordt doorgegeven en bezongen. Wilt u geven dat we af en toe uw nabijheid mogen ervaren, dicht bij de kern van uw rustgevende licht in onze ziel en van daaruit mogen leven. Dit vragen wij u vanuit onze hunkering naar iets wat boven ons uitstijgt en in navolging van uw Zoon Jezus van Nazareth. Amen. We beginnen met het zingen van Psalm 72, de versen 1 en 2. En na de bemoediging en groet zingen we vers 4. Ik wens u een goede dienst.
Thank you. is in de naam van de aanwezigen. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God, bron van al het leven, en van Jezus Christus, licht van de wereld, en de Heilige Geest die ons allen met elkaar verbindt in vrede. Laten we de Heer om ontferming aanroepen over de nood van de wereld. En daarop vertrouwen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Goede God, op aarde is uw vrede toegezegd. Uw heil wordt bezongen, maar nog altijd zijn de tranen niet afgewist en vallen er slachtoffers, is er rouw en verdriet. Daarom bidden we. Om wie rouwen, om wie te lijden hebben van medemensen, maar ook om wie in gebreken blijven. Om de armzaligheid van onze eigen daden, de waardeloosheid van onze woorden, om de pijn die wij elkaar aandoen, daarom bidden we. Om de angsten, de ongeneeslijkheden van het mensenhart. Geef dit alles nieuwe glans, Heer, in het licht van uw liefde. Daarom bidden we. Het is goed Het is fijn om hier te zijn. Fijn u weer te zien. En voor degenen die mij niet kennen of die straks meeluisteren en denken wie is die meneer? Gerson Geelhuis. Ik heb hier een poosje als predikant mogen staan. En nu werk ik al een tijd als geestelijk verzorger bij Arkin in Amsterdam. En dat is een organisatie die ondersteuning en hulp biedt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid, zoals dat dan heet. Maar de geestelijke verzorger is iemand die gelukkig niet op die kwetsbaarheid hoeft in te gaan, maar op het mens zijn dat er ook gewoon is. En uit die hoedanigheid praat ik met alle mensen die bij Arkin dan onder een paraplu vallen en in behandeling zijn, praat ik gewoon over de dingen van het mensenleven. De teleurstellingen, de hoop, de verwachting, de gebrokenheid, maar ook de veerkracht die er in een mensenleven soms voorhanden is. En dat proberen we dan in persoonlijke gesprekken wakker te maken of in groepsgesprekken met een thema waar dan ook een beetje verbinding ontstaat en vrolijkheid. Dat is wat ik zoal anders in het dagelijks leven doe. Behalve dan ook een paar keer dat ik hier dan mag voorgaan en in andere gemeentes in Amsterdam-Noord. Ja, en wat doet de geestelijke verzorger nog meer? Nou, gisteren en eergisteren was ik op cursus in de binnenstad in Amsterdam. En het was een cursus en die deelde een van mindful zelfcompassie. Ja, ook de geestelijke verzorger moet aan zichzelf werken blijkbaar. Maar dat is ook ten dienste van straks de mensen met wie hij tegenkomt. Hoe meer je in balans bent, hoe prettiger het is voor iedereen. En mindful zelfcompassie, dat gaat over hoe je bewust met compassie, en dat wil zeggen met meer liefde en mededogen, niet alleen naar je naaste toe kunt zijn, maar ook naar jezelf. Hoe je ook met meer liefde en mededogen met jezelf om kunt gaan. Want uit onderzoek is gebleken, en misschien komt u dat vreemd voor, maar misschien ook helemaal niet. Uit onderzoek is gebleken dat 78% van de mensen voor zichzelf een stuk lelijker en kritischer is dan voor een ander. Dus we zijn bereid om onze naaste wat eerder te vergeven dan voor onszelf. Als we iets doms hebben gedaan of als we verdrietig zijn, dan zijn we meer bereid om onze naaste met een lief woord te troosten dan zelf. In deze cursus leer je dat als je bijvoorbeeld verdrietig bent of als je pijn hebt of als je iets verkeerds hebt gedaan, dat je dan beter jezelf kunt troosten, zoals je een goede vriend zou troosten, dan dat je jezelf nog eens een keertje op de kop geeft of verrot geldt, of een schop onder de kont geeft, of wat het ook mag zijn. En eigenlijk is dat best handig, zo'n cursus. Ik leer het nu zelf, zodat ik het daarna aan anderen kan doorgeven. En ik leer mezelf beter te verzorgen. En dan kan ik anderen ook beter verzorgen. En beter troosten. Want dat is een van de belangrijke dingen in de gesprekken die ik dagelijks voer. Dat we mensen proberen te troosten en te bemoedigen en daarin ook zelf troost kan vinden. En troosten, dat is ook het thema van de lezing, of die ik haal uit de lezing die we vandaag met elkaar gaan doen. Ik stap dus af van de 40 dagen leesrooster. Maar we staan stil bij een tekst van Jesaja. En die roept op om het volk te troosten. Ja, wat betekent dat in de sfeer van Jesaja? Waar heeft het raakvlakken met ons leven? En ik zal één element van de gesprekken die ik dikwijls voer naar voren halen en hoe dat troostend werkt. En dan zullen we nu de Heilige Geest aanroepen om met ons mee te gaan in deze dienst. Eeuwige, in het leven dat soms zo turbulent kan zijn en ons onrustig maakt, verwachtingsvol of wanhopig, komen we hier bij elkaar in het verlangen naar een woord dat vertroosting biedt, naar verhalen die uitzicht geven. Open ons hart, ons verstand en onze ziel om te ontvangen wat u ons vandaag te zeggen hebt. In vrede. Amen. En we hebben één schriftlezing en die komt uit Jesaja 40, vers 1 tot 11. En Dick kan die met ons gaan doen.
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonde uit de handen van de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem roept, baan voor de Heer een weg door de woestijn. Effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Hoor, een stem zegt roep en een stem antwoordt, wat zou ik roepen? De mens is als gras, teer als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de Heer erover blaast. Ja, als gras is dit volk. Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda, zie hier, jullie God. Zie hier, God de Heer. Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder wijdt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij vlijt ze tegen zijn borst en zorgzaam leidt hij de ooien.
We zingen een schoot van ontferming is onze God. En ik zal dan, terwijl dat is, ook het kaarsje voor de kinderen aansteken in de gedachte om het kind dat wij zelf ook in ons meenemen. na de preek zingen we lied 322. En dat volgt op een stuk orgelspel waarin Hans ons zal trakteren op een stukje uit Johan de Heer. En voor degenen die wat langer meegaan in de kerk is dan natuurlijk de quiz wie herkent het lied. Gemeente van Christus, Jesaja roept op om te troosten en hoop te bewaren. En in deze dagen richting Pasen misschien niet eens zo'n vreemde oproep. Er zijn zoveel dingen die ons uit evenwicht kunnen halen. Kijk maar naar de toestand in de wereld nu. En ook persoonlijk hebben we allemaal vast wel onze grote en kleine stukjes verdriet die wel wat troost kunnen gebruiken. In de gesprekken die ik heb, ben ik vaak met mensen op zoek naar troost. En als we nou die tekst van vandaag kijken, wat voor troost kunnen we uit die woorden van Jesaja halen? Nou ja, laten we eerst maar eens even kijken wat we zelf onder troost verstaan. Ik heb gehoord dat jullie een hele actieve en outreachende dominee hebben tegenwoordig. Dus dat ga ik ook eventjes doen in het bestek van deze gemeente. Troosten, het is niet voor een cijfer. Wat komt er in je op als je troost ziet of hoort dat woord? Waar zal het een beetje mee te maken moeten hebben, troosten? Wie durft iets te zeggen? Je mag het gewoon zeggen, dan herhaal ik het wel. Medeleven. Ja, troost is medeleven. Empathie, mooi woord. Wat betekent dat, empathie? Om de gevoelens van de medemens te begrijpen. Ja, dan heb je empathie nodig, zo heet dat dan. Wat zit er nog meer in troosten? Een arm om je heen, ja. Dus daar komt iets fysieks bij. Je wil graag dat er dan dus iemand anders is. Gisteren bij de training zelfcompassie zeiden ze, nou ja, arm om je heen. Wat dacht je ervan om jezelf eens met veel aandacht aan te raken? Alsof jij een vriend die troost heeft aanraakt. Probeer dat eens. En wetenschappelijk schijnt het aangetoond te zijn dat ook wanneer je jezelf liefdevol aanraakt, dat er dan ook oxytocine wordt vrijgemaakt. Dat is een stofje waar een mens zich beter bij voelt. Dus leg je hand maar op je hart als je vertroosting nodig hebt. En er is niet iemand in de buurt. Probeer het eens ook bij jezelf. Maar ook met aanraking dus. Troosten, nog meer. Wat zit er nog meer in troosten? Sorry? Geruststelling. Ja, geruststelling. Ja, dus als je troost, dan verlicht je de pijn een beetje. Je lost het niet op. Maar je verlicht het een beetje. Je stelt gerust. Je leeft mee. Je legt iemand een arm om. Dus het is geen fixen. Maar het is draaglijk maken. Ja. Oké, zoiets. En ons taalgebruik heeft ook een hoop opmerkingen, uitlatingen met troost. Een bakkie troost, een schrale troost, een hele troost. Troost geld, de troostrijke gedachten. Het verzacht het allemaal een beetje. Dus laten we zeggen, als we het hebben over troost, dan gaat het erom dat je iemand in de geestelijke of in de lichamelijke pijn, dat die wordt verlicht. En dat kan door erbij te zijn. Een arm om de schouder te leggen of jezelf een hand op je hart te leggen met aandacht en daarbij liefdevolle woorden spreken. Het kan zijn een gedachte of een gebaar dat het verdriet verlicht. Dus troosten heeft altijd iets van verlichting van pijn in zich. Het draaglijk maken ervan. En er zit ook iets van nabijheid in. Je bent niet alleen. Weten dat je niet helemaal alleen bent. Dat je zelfs voor jezelf goed gezelschap kan zijn. Of er zit een verhaal of een gebaar in dat je op de been brengt. Iemand die begrip toont voor de situatie. En misschien kun je ook jezelf begrijpen. Jezelf begrijpen in de situatie waarin je zit. Dat zal ook al een hele troost kunnen zijn. Want vaak zijn we voor onszelf nog het meest troosteloos. Laten we kijken, dit maar eventjes om te beginnen. Dit is een beetje het gebied van troost. Nou, Jesaja. Daar roept God de profeet op om het volk troostend toe te spreken. En daarbij zegt hij, vertel ze nu dat er een eind komt aan hun ellende. De slavendienst zal voorbij zijn. En ik, God, ik ga met ze mee. En daar zit al gelijk dan dus de troost in. De pijn zal verlicht worden. Dat vooruitzicht geeft ze hoop. En ze mogen weten dat er iemand is die met ze meegaat. En dat is wel een beetje een beladen. Hè? Dat is niet zomaar iemand. Dat is iemand die ze eigenlijk niet zo goed hebben behandeld als volk, als Israël. Want Jesaja moet dit aan Jeruzalem gaan vertellen. En Jeruzalem, daar wordt bedoeld het volk dat uit Jeruzalem en verdreven is geweest en van wie ook nog eens een keer de tempel was verwoest. In de tekst wordt dat een dubbele straf genoemd. Want ze waren verdreven en ze zaten in ballingschap. En het is ook een historische gebeurtenis. Dat was rond 580 voor Christus, de Babylonische ballingschap. Maar het punt is dat Jeruzalem, volgens Jesaja, dat ook wel een beetje aan zichzelf te danken had, dat ze daarin terecht waren gekomen. En dat terwijl door de jaren heen de profeten ze iedere keer hadden gewaarschuwd. Blijf nou trouw aan God die jullie ooit uit de slavernij heeft bevrijd. Blijf trouw aan zijn geboden. Bescherm de zwakkeren, want dat was je zelf ook ooit. Deel van je overvloed. Loop niet achter de grootste schreeuwers aan en hun schijngoden. En je had het zo naar deze tijd toe kunnen halen. Maar ze deden het niet. En dus wordt die ballingschap in Jesaja voorgesteld als een soort van straf. En dat is niet in de zin dat God dat dus expres zo gemanipuleerd heeft, maar wel als een straf van, dat zijn nou de blaren waar je op zit wanneer je je richting helemaal opgeeft, wanneer je je waarden niet meer volgt, wanneer je uitgaat op je eigen gewin en je eigen belang en de meest handige connecties. Ze zitten daar als straf. Het is een gevolg van hun eigen wanbeleid. En ze zitten daar dus nu in Babylon, in de ballingschap, hun wonden te likken. Ze blikken terug en ze kijken hoe ze het leven weer kunnen herpakken. En ergens daar, tegen het einde van die Babylonische ballingschap aan, dan krijgt Jesaja dus de opdracht om het volk toch maar troostend toe te gaan spreken en moed in te spreken. En daarbij expliciet melding te maken dat de slavendienst waar ze in zitten, dat die voorbij zal gaan. Nou, dat is mooi. Maar dat betekent wel dat ze ook terug moeten gaan kijken van hoe waren we hier ook alweer terechtgekomen? Hoe is het gekomen dat wij hier zijn beland? Bevrijding betekent ook altijd dat je terug moet kijken. En dat je moet nadenken, wie ben ik eigenlijk? Nu ik weer op vrije voeten sta en dan weer verder mag. En bij wie hoor ik? Bij wie moet ik me gaan aansluiten straks? In de Bijbel gaat het nieuwe begin nooit voorbij aan eerlijk terugkijken. En of het nu Jeruzalem betreft, of wij zelf als een individueel mens, soms zelfs als samenleving, als je bent vastgelopen, dan is het onder ogen zien van hoe dat kwam een pijnlijk, maar wel noodzakelijk proces. Helderheid scheppen, eerlijke helderheid over alles. Ook over je eigen aandeel, of dat nu groot of klein is. Dat is noodzakelijk. Ook over het punt waarin je niks kon doen, wat gewoon de tragiek heel groot is. En dat onder ogen zien. Je kan het proces van terugkijken zien als een kritische, maar ook als een barmhartige herinnering. Dat is denk ik wel belangrijk. Ook in het proces, ook Bijbels gesproken. Het is niet een terugkijken in de zin van rancune en van wraak. Nou, ik weet precies wie mij dit gedaan heeft, dus dat zal ik daar en daar. Nee, het is een herinnering met compassie naar jezelf toe. En naar de mensen met wie je in aanraking bent geweest. Omdat je ook een toekomst wil hebben, naar voren toe. Het proces van terugkijken en opnieuw doornemen van wie je bent, daar op zichzelf gaat ook wel iets troostends vanuit. Een beroemde Joodse rabbi, de Baal Shem Tov, zei ooit: vergeten, dat is ballingschap. Herinneren, dat is verlossing. En daar was Israël eigenlijk al tijdens de ballingschap mee begonnen, met herinneren. Juist in die tijd schreven ze de verhalen over hun oorsprong, de scheppingsverhalen. Schreven ze de verhalen over wat bevrijding betekent. De Exodus is toen geschreven in die ballingschap. Schreven ze verhalen over verbinding, de Torah en over richtsnoer. De 10 geboden zijn toen geschreven. Dit is wie we zijn. Dit is ons verhaal. Dit is de weg die God met ons meegaat. En Jesaja roept dat helemaal wakker en dat bewustzijn in Israël op. En dat is ook wat kan gebeuren wanneer je weer terugblikt en kijkt naar je eigen levensverhaal. En dat is een van de dingen die ik doe met mensen met wie ik in gesprek raak. Niet met iedereen, niet altijd, maar soms komt het aan de orde dat we zeggen: hé, wie ben je eigenlijk? Medisch gezien zijn mensen vaak al wel gewoon uitbehandeld, is het allemaal klaar. Maar het komt wel eens voor dat mensen, ja, net als wij, wanneer we 60 worden, wanneer we 50 zijn, iedere levensfase heeft alweer zo zijn behoefte om terug te blikken. Of soms, dan ben je genezen, maar dan denk je: wat nu? Want ik heb allemaal jaren achter de rug waarin het allemaal niet zo lekker ging. Hun ziel verlangt naar een update. Hoe ben ik op deze plek gekomen? Een vrouw merkte dat ze achterdochtig was en dat ze moeite had nog steeds om mensen te vertrouwen en het leven met vertrouwen in te gaan. De vragen van haar behandelaar of ze het wel zag zitten allemaal, dat vond ze veel te direct. Moet ik daar nou ineens een antwoord op geven? En wat gebeurt er dan? Dan klapte ze op dicht. Ze zegt: daar kan ik zomaar een antwoord niet op geven. Nou ja, zei ik, vroeg ik, zullen we anders niet gewoon je levensweg langslopen? Dan gaat het niet over je achterdocht en dan gaat het ook niet of je nu het leven wel of niet ziet zitten, maar het gaat over jou en hoe jouw leven is gelopen. En wat daar de waarden waren, de dingen die je op de been hielden. Misschien worden dan dingen vanzelf al helder. En zo nemen we iedere keer een periode van zo'n jaar of 7 door. Te beginnen met: wie waren je ouders? Wat droeg hen? Wat waren de omstandigheden waaronder zij jou hebben gekregen? Wat begrijp je daar nu van? Hoe kijk je daarop terug? Wat bewoog hen? En dan weer 7 jaar, de jonge jaren, naar de lagere school toe. En dan de lagere schooltijd, en dan de middelbare schooltijd, als er al een school was. Wie waren daar? Wat gaf je toen kracht? Hoe ben je er doorheen gekomen als er zoveel narigheid was? Je bent toch maar doorheen gekomen. Welke rode lijnen herken je? Welke waarden waren er? En deze vrouw die ontdekte dat ze uit een rood gezin kwam. En er waren stevige emanciperende waarden, verheffing. Zij werd onderwijzeres. Nou, niet voor niks, want ze wilde bijdrage leveren aan een goede samenleving. En van haar moeder had ze geleerd om voor zichzelf op te komen. Zich niet de kaas van het brood te laten pikken. En haar vader was humorvol en een scherpe spreker. Maar ja, hij dronk ook heel veel. En dat was niet altijd veilig in huis. En zo leerden ze dat het op school veiliger was dan thuis. Dat je aanpassen ergens beter is dan thuis te zijn. En dat verschoof wat dingen in haar leven. Het uitgebreid in verschillende gesprekken doorlopen van een levensverhaal. De pijn wordt verlicht doordat iemand met veel aandacht en waardering ernaar luistert. En ook worden door het vertellen en terugkijken soms nieuwe dingen, word je van nieuwe dingen bewust. Nieuwe inzichten worden geboden. Mensen worden misschien wat milder over de situatie van toen, over wat hun ouders hebben gedaan. Soms leren ze ook met wat meer liefde naar zichzelf te kijken, omdat je dan begrijpt hoe de dingen gekomen zijn zoals ze zijn gekomen. De man die een verleden als alcoholist achter zich liet, herkende tijdens het vertellen van zijn verhaal dat hij uit een arm gezin kwam. En zijn ouders die wilden hem een goede opvoeding geven en stuurden hem met hun laatste en met de meeste moeite bij elkaar geschraapte centen naar een dure school in een andere wijk, ver van zijn vriendjes, ver van zijn sociale omgeving, want ze wilden hem het beste geven. Nou, daar voelde hij zich al een enorme vreemde eend in de bijt. Ja, lekker op een dure school met jongens en kinderen waar ik helemaal geen aansluiting bij heb. Hij heeft zich daar nooit thuis gevoeld. Maar nu hij terugkijkt, begrijpt hij wel dat zijn ouders eigenlijk dat met de beste bedoelingen hadden gedaan. Zichzelf een soort van hadden opgeofferd om hem maar die opvoeding, die onderwijs te geven. Een goed bedoelde keuze die er jammer genoeg voor zorgde dat hij zich niet thuis heeft gevoeld. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat hij als waarde ontwikkelde dat hij heel goed snapt hoe een underdog zich ergens voelt. Hoe een minderheid zich ergens voelt. Dat hij voelt dat hij zich daarvoor wil inzetten. En nu hij weer helder kan leven en nog tijd van leven heeft om zich in te zetten. Hij weet hoe die mensen zich voelen. En nu die voor de keuze staat met welk vrijwilligerswerk hij zijn leven wil invullen, kan hij een richting bepalen. En hij is goed opgeleid. Hij meldt zich aan om te helpen bij een advocaat voor asielzoekers. En zo delen mensen geregeld hun levensverhaal met vaak troostende en bemoedigende uitkomst. En deze week rond ik de gesprekken met die mevrouw af waar ik het net over had. En ze zei na het 8e gesprek, waarin we ook al een beetje de blik vooruit zetten, zo, nu heb ik weer rust. Ik weet waar ik sta. En weet je, het was nog leuk ook. Er is naar haar verhaal geluisterd en ze merkt, dat doet me geen kwaad. Sterker nog, ze leert zichzelf beter begrijpen. En zo kom ik bij ons nu weer. Onszelf beter begrijpen. Dat is eigenlijk wat we hier vandaag ook proberen te doen. Waarom we hier elke zondag komen. We delen niet ons hele levensverhaal. Maar we nemen het mee in ons achterhoofd, in onze rugzak. En dat levensverhaal, dat klinkt mee met de verhalen die wij hier te horen krijgen. Wanneer heb ik in mijn leven troost ervaren? Hoe kan ik mezelf troosten? Vandaag zijn we onbewust of bewust daar allemaal mee bezig. Omdat we hier bij elkaar komen. En over een paar weken is het Pasen. En in de week voor Pasen gaan we het verhaal herhalen van Jezus en van zijn leerlingen. We gaan weer lezen van zijn weg, van zijn dood en van zijn opstanding. En in zijn verhaal zullen we ook weer herkennen hoe wij zelf ernaar verlangen om ergens voor te staan. Hoe we zelf eronder lijden wanneer dat niet lukt. Hoe graag we ergens bij willen horen. Hoe snel we mensen weer afvallen. Hoe we pijn lijden. Maar ook hoe we weer opstaan. En liefdevol worden toegesproken. Vergeef het ze. Dus voor de komende weken herinner je, terwijl je de verhalen van Jezus hoort en leest, herinner je je in de pijn die je hebt en in je hoop, zonder schaamte, herinner je wie je bent en waar je vandaan komt. Herinner je wat je mindere kanten zijn, wat je fouten zijn. Maar, en, heb daarbij vooral compassie met jezelf en met de ander. Brand jezelf niet af, maar troost je met de liefde die God ons geeft. Vrees niet, zoals Jesaja zegt, en hou moed, want God was er altijd bij en houdt je ook nu, ondanks alles, vast en hij gaat met je mee. Amen. Laten we met elkaar in gebed bij God komen. Trouwe God, wij danken u voor uw woord van troost. Dat u ons nabij bent en niet uit uw hand laat vallen. Dank voor het licht dat u ons hebt gegeven in uw woord, in Jezus, uw geliefde. Laat uw woord ons tot richting zijn en Jezus onze toevlucht. Goede God, wij bidden u voor onze wereld waarin zoveel onzeker lijkt en zoveel oorlogen zijn. Voor de mensen die leven tussen angst en woede in Israël, Gaza, Oekraïne, Soedan, de lijst is eindeloos. Wij bidden voor het stoppen van zinloze moorden en doden. Voor de slachtoffers van natuurrampen nu, een aardbeving in Myanmar. Wij bidden u voor zachtheid en wijsheid bij de leiders van de wereld. Het lijkt nu zo ver weg. Mogen zij ergens toch nog de stem van de zwakkeren horen? Mogen zij ergens toch nog ontvankelijk zijn voor voorstellen van vrede en recht? Niet om eigen belang na te jagen, maar omdat vrede het waard is om te laten zijn. Wij bidden u voor mensen die leven in angst en zorgen, wanneer de slapeloosheid ons overvalt, wanneer eenzaamheid ons aanvreet. We bidden u om moed en troost, om mildheid ook naar onszelf toe. We bidden voor een ieder die met vallen en opstaan door het leven gaan en af en toe de moed en de kracht vinden om terug te kijken. Om stil te staan en te aanvaarden wie je bent en hoe je hier bent. En van daaruit verder te leven. Voor een ieder die inspiratie zoekt en kracht, die met u wil leven. Dat er troost mag zijn van de mensen die met ons meegaan, of wanneer de weg eenzaam is, of wanneer de weg eenzaam is, wees u dan zelf het troostende licht dat met ons meegaat. Goede God, de natuur gaat onverbiddelijk zijn gang. En dat levert schoonheid op van de lente die doorbreekt, van de zon die langer schijnt. Geef dat we schoonheid kunnen zien in de schepping die nu ontluikt. Geef dat we schoonheid kunnen zien in elkaars nabijheid. Geef dat we schoonheid kunnen zien in de kleine dagelijkse dingen die we doen. Goede God, vandaag in de collecte van de 40 dagen tijd staan we stil bij de kinderen in Colombia, dat zij ook uw barmhartigheid ervaren. In een moment van stilte brengen we voor u wat speelt in ons hart. En zo bidden we en danken we u in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die ons het gebed geleerd heeft, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook in de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. En zingen we nu het slotlied 668. De Geest des Heren heeft een nieuw 86. De Geest... om zo nog met elkaar een kopje koffie te drinken hier in het BSC. Maar wie je ook bent en waar je ook straks naartoe gaat, weet je gedragen door de zegenrijke liefde van God, de Eeuwige. De Eeuwige zegene u en hij behoede u. De Eeuwige doe haar aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige verheffen uw aangezicht over u en geven u allen vrede. Thank you.